Broeders en zusters, een hele goede avond allemaal. Ik ben blij dat ik ook kinderen zie zitten en jongelui zie zitten. En ik denk dat de Heer voor een ieder van ons vanavond een boodschap heeft. Wat past in de tijd waarin we leven. En het is ook mijn gebed en verlangen dat de Heer een ieder van ons zal aanspreken. Zodanig dat ons leven zal veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik wil met jullie de Bijbel openen in het gedeelte waar de Heer mij deze week bij bepaalde om vanavond door te geven. En dat is Handelingen. Het boek Handelingen, hoofdstuk 17. Handelingen, hoofdstuk 17. Het is een vrij lang gedeelte wat we lezen, maar het is goed om die hele pericoop met elkaar te lezen. We lezen vanaf vers 15 tot en met vers 34. Het is het bekende gedeelte van Paulus op de Areopagus. En ik denk dat daar ook voor deze tijd een profetische boodschap in opgesloten ligt. Handelingen 17, daar lezen we vanaf vers 15 tot en met vers 34. En ik lees jullie voor uit de herziene Statenvertaling. Vers 15. En zij, die Paulus begeleidden, brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld. Want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En zij namen hem mee en brachten hem op de Areopagus. En zij zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen. Wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. En alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven, besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te horen en te zeggen. Het lijkt 2016 wel, hè? En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient, zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze, die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. En hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht. Om op heel de aardbodem te wonen. En hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald. En de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag gesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan. Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen waren ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. Tot zover. Broeders en zusters, het is een gedeelte wat mij als kind al enorm aansprak. Paulus op de Areopagus. Hij neemt ons vanavond mee naar de hoofdstad van Griekenland, naar Athene, een Griekse stad. En Paulus die wachtte daar. Hij wachtte op Silas en hij wachtte op Timotheus. En blijkbaar wilde Paulus elke minuut die God hem gaf op een goede manier besteden. Ik hoop dat je je daarin herkent. Hij liet zijn tijd niet verloren gaan. En hij dacht van, als ik dan moet wachten, laat ik dan de stad eens ingaan. Nou, dat is misschien een goede tip. Want als je mensen tegenkomt, mensen ontmoet, dan heb je altijd weer een gelegenheid om het evangelie te delen. Dus Paulus heeft zijn tijd goed besteed terwijl hij wachtte op Silas en op Timotheus. En Athene was niet zomaar een stad, maar Athene was destijds het centrum van architectuur, van kunst en vooral van filosofie. En vooral dat laatste is vanavond heel belangrijk. De wetenschap van de filosofie. Athene was het centrum van de wereld. Wij zouden, de jongelui die verstaan die taal al in 2016, zeggen het was the place to be. Daar moest je zijn. Daar gebeurde het. Daar speelde het echte leven zich af. En ik herken me wel een beetje in Paulus, hoe hij daar rondgaat. Paulus die gaat de stad in en hij laat al zijn zintuigen hun werk doen. Mooi is dat. Hij kijkt rond, hij proeft wat er leeft, hij wandelt daar, hij luistert, hij kijkt om zich heen. Al zijn zintuigen doen hun werk. En met dat hij daar is en alles wat hij ziet en hoort, dat laat hij op zich inwerken en zijn geest, zegt het gedeelte wat we gelezen hebben, raakt in hem geprikkeld. Je zou kunnen zeggen, raakt in hem geïrriteerd. En misschien is het nog beter om te zeggen, en bijbelser, Paulus is heilig verontwaardigd. Zijn geest in hem, dat is niet de Heilige Geest die hier bedoeld wordt, maar dat is zijn menselijke geest. Als hij alles in Athene op zich in laat werken, wat via zijn oogpoort tot hem komt en via zijn oorpoort tot hem komt, dan raakt hij geprikkeld en heilig verontwaardigd. Iemand zegt vanavond, had hij daar reden toe dan? Wat was de reden dat hij geprikkeld werd? Nou, de reden was dat Paulus zoveel zag wat de toets van de Bijbel, om het zo te zeggen, niet kan doorstaan. Hij zag daar tempels, hij zag daar afgoden, hij zag daar altaren, maar van zijn Heer en Heiland zag en hoorde hij niets. Van de Heer Jezus kwam hij niets tegen. Afgoderij, daarmee kan je het samenvatten. En wat is nou afgoderij? Nou, je kan er heel veel van zeggen, maar je kan eenvoudig deze definitie daaraan geven. Afgoderij is alles in ons leven en iedereen in ons leven die de plaats van de Heere God, onze Schepper, inneemt. En afgoderij wordt uiteindelijk, en daar kom ik zo nog wel verder op terug, afgoderij wordt hierdoor gekenmerkt dat we leven voor het hier en nu. Dat we leven voor onze idealen, voor onze verlangens. Ja, ten diepste leven voor ons eigen ik. Dat is de grootste afgoderij trouwens. Want misschien kijkt u wel naar de ongelovige wereld. Zij die niet naar een kerk of een gemeente gaan, maar afgoderij kan zomaar in jouw hart, in mijn hart, grip krijgen op ons leven. Als we voor onszelf leven, dan verafgoden we ons eigen ik, onze eigen idealen, onze eigen wensen en verlangens. En als je een beetje bekend bent in de geschiedenis leert dat alleen in Athene al, ik heb het niet na kunnen tellen en rekenen natuurlijk, maar ik ga even uit van de geschiedenisboeken, dat alleen in Athene al meer beelden van goden stonden dan in heel Griekenland. Een enorme afgoderij in de stad waar Paulus was. En toen hij dat allemaal op zich in liet werken, toen werd hij geprikkeld. En ik hoop dat u dat een beetje herkent. Ik ga daar straks nog wel wat meer over zeggen. Zijn geest in hem geprikkeld. Hij werd heilig verontwaardigd. En broeders en zusters, wij, ik ga er maar even vanuit dat u de Heer Jezus hebt leren kennen door geloof en door bekering, en dat u leeft vanuit een relatie met uw schepper. Maar wij die dat nieuwe leven ontvangen hebben, staan ook midden in deze wereld. Wat dat betreft is 2016 exact hetzelfde als in de tijd van Paulus toen hij in Athene liep. Die wereld is niet zo heel veel veranderd. Ik denk dat de afgoderij alleen nog intenser is geworden. En op allerlei gebieden zich openbaart. Maar als wij onze zintuigen hun werk laten doen, dan komen we tot eenzelfde houding als Paulus, denk ik. Ik ken nog iemand. Asaf, psalm 73. Asaf liet ook zijn zintuigen hun werk doen. U kent die psalm wel, ook dat sprak mij als kind aan. Maar bij Asaf had dat een hele andere uitwerking. Asaf zag met zijn ogen dat het de goddelozen, hen die aan God nog gebod deden, dat het hen goed ging. En dat raakte Asaf in zijn hart. Daardoor werd Asaf geprikkeld, waar of niet? En hij begreep het niet, want zijn bestraffing was er elke morgen. Misschien herken je dat ook wel. Als je naar je buurman kijkt, of naar je buurvrouw, of naar een familielid of een collega, die doet aan God nog gebod, en die zit niet in een samenkomst als deze. En u begrijpt maar niet dat het hem of haar voor de wind gaat. En misschien frustreert het innerlijk wel. Nou, dan kunt u Asaf een hand geven. Maar er kwam een keerpunt in zijn leven, hè, totdat hij in Gods heiligdom inging. Ik denk dat dat zoveel betekent als totdat hij achter de gordijnen mocht kijken. En een blik kreeg in het heiligdom van God. Ik geloof zelfs dit. Een blik kreeg in het vaderhart van God. Toen kwam alles in een ander perspectief te staan. Ik hoop dat u zich daar ook in herkent. Dat was Asaf. Liet ook zijn zintuigen zijn werk doen. Blader even met mij naar 2 Petrus 2. Het punt wat ik wil maken is dat wij als wederom geboren mensen te maken hebben met een wereld waar zich van alles en nog wat afspeelt. En alles wat tot ons komt, dat doet iets met ons. In de positieve zin of in de negatieve zin. Paulus, hij werd geprikkeld in zijn geest toen hij in Athene rondwandelde. Asaf in Psalm 73 werd, om het zo te zeggen, geprikkeld in zijn geest. Maar de man die we nu tegenkomen, kent u ook allemaal, Lot. Wat staat er van hem? En even los van, want voordat mijn mailbox morgen vol zit, of Lot de juiste keuze heeft gemaakt. He, daar valt ook genoeg over te zeggen. Maar dit staat in ieder geval van hem opgeschreven, en dat heeft de Heilige Geest geïnspireerd in 2 Petrus 2, vers 6. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrandt en tot vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft. Want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heere ook nu de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Ik noemde u Paulus, geprikkeld in zijn geest. Asaf, die liet ook zijn zintuigen hun werk doen. Die zag de voorspoed van de goddelozen, deed ook iets met hem. En hier zien we Lot. En die zag ook de goddeloosheid om hem heen. Hij zag normloze mensen, dat wil zeggen wetteloze mensen. Mensen die met God nog gebod rekening hielden. En dat deed iets met hem. Hij was er niet ongevoelig voor. Nee, sterker nog, hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. In de grondtaal staat daar zoveel als hij pijnigde zijn ziel. Dat is wat. Ik weet niet of dat ook herkenbaar is voor u. Blader ook even, dus een paar boeken verder, naar Openbaring 22. En ik geloof dat dit een belangrijk woord is voor vandaag. Wij die gekocht zijn en betaald, niet met goud of zilver, maar met het kostbare bloed van het lam. De Heer heeft gewild dat wij vandaag leven. Ik heb wel eens naar de Heer God uitgeroepen, had ik niet in 1900 geboren kunnen worden? Dan was het allemaal wat gemoedelijker, was het allemaal wat makkelijker. Totdat een predikant tegen me zei, Jacques, na Genesis 3 is nooit meer wat geweest. Dus laat dat je bemoedigen. Maar de genade van God stelt je in staat om in elke tijdsperiode en in elke streek, in elk land, de Heer gepassioneerd en toegewijd te dienen. En zo is het. Maar wat zegt Openbaring 22 vers 10? En ik denk ook dat dat ook heel veel betekenis heeft voor vandaag. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Nou komt hij. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. Broeders en zusters, ik heb zo verschillende teksten met u gelezen. En wat we hierin zien is dat we verschillende godsmannen zien die een bepaalde strijd gevoerd hebben door de tijd waarin zij leefden en door alles wat op hen afkwam. Dat is niet van vandaag. Dat is door de geschiedenis heen al zo geweest. En dat heb ik u aangetoond. Lot, hij kwelde, hij pijnigde zijn rechtvaardige ziel. Paulus in Athene, Handelingen 17, hij raakte geprikkeld. Hij was heilig verontwaardigd door de afgoderij die hij daar zag. En is dat herkenbaar voor u, voor jou? Voor mij vandaag. Als u misschien hier in Veenendaal loopt door een winkelstraat, of u bent in de stad en u drinkt wat op een terras, of als jij naar je studie gaat en je loopt op het station, of je kijkt naar de televisie en het internet, en laten we een stapje dichterbij komen, of u kijkt naar de christelijke gemeente vandaag met zoveel wereldgelijkvormigheid en zoveel lauwheid en zoveel ingezonkenheid, dat er iets van Lotsen ervaring ook uw ervaring is. Herkent u dat? Dat als u de wereld om u heen ziet en u laat uw zintuigen hun werk doen, dat uw geest in u geprikkeld raakt. En dat u met Lot misschien zegt, ik kwel mijn ziel dag in, dag uit. Misschien zegt iemand van de jongeren, Jacques, ben je een beetje levensmoe of zo? Of ben je een beetje depressief? Nee, dat niet. Maar ik ben door het geloof gerechtvaardigd. Ik sta door genade in de rechte verhouding met God. Ik ben gered voor de tijd en voor de eeuwigheid. En God is in mij komen wonen door zijn Heilige Geest. En doordat hij woning heeft gemaakt in mij, ben ik geheel anders, niet een klein beetje. Herken je dat? Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Ik voel me hier steeds minder thuis. Amen. Terwijl ik veel van mijn vrouw hou, veel van mijn kinderen, ik geniet van het goede van het leven, absoluut. Maar toch herken ik me wel in Paulus. Mijn geest raakt vaak geprikkeld. En mijn rechtvaardige ziel wordt met regelmaat gekweld, gepijnigd door wat ik zie en door wat ik hoor. En weet u, en dat is het eerste punt wat ik mee wilde geven. Misschien, hè? Dan heb ik het niet over de ongelovige wereld, maar dan heb ik over de gemeente, over de kerk, of hoe u dat ook wil noemen. Ook in Veenendaal, ja, zelfs in Veenendaal. Ik denk dat we een beetje gewend zijn geraakt aan de afgoderij van deze wereld. En dat we zeggen, is Lot niet een beetje overdreven in zijn uiting? En was het nou nodig dat Paulus geprikkeld werd daar in Athene? Maar ik denk dat het hiermee te maken heeft, niet met de waarheid van het woord van God. Maar ik denk dat wij heel veel zijn gaan lijken op deze wereld. Die leeft in afgoderij. En dat het woord van de apostel, gij geheel anders, dat we het zijn gaan relativeren. Zoals ze wel eens tegen mij zeggen, Jacques, je moet niet overdrijven natuurlijk, hè? Je moet wel reëel blijven. Dat ben ik ook. We leven wel in 2016. Ja, maar dat woord van God dat blijft staan, in welke tijdsperiode je ook leeft. Maar broeders en zusters, dit bepaalt ons bij vreemdelingschap. Dat is mijn eerste gedachte naar aanleiding van Handelingen 17. Want als u zich herkent in die uitroep van Lot en in de opmerking van Paulus, in die prikkeling van zijn geest, als u zich dan daarin herkent, dan is dat een bevestiging, luistergoed, van de aanwezigheid van Gods geest in uw hart, in jouw leven. Want die kwelling van onze ziel en die prikkeling van onze geest zijn een bewijs van het vreemdelingschap. Broeders en zusters, wij zijn hier niet thuis. Wij zijn vreemdeling, onze wandel is in de hemelen, Filippenzen 3, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En die relatie die ik heb gekregen door het geloof in de Heer Jezus Christus met mijn schepper en de inwoning van de Heilige Geest, heeft mij tot een vreemdeling hier op aarde gemaakt. En ik heb dat eerder gezegd, nu zijn er ook heel veel mensen die doen vreemd. Het zijn vreemde, rare mensen. Die heb je ook. Ook binnen de christenheid. Maar dat is iets anders als vreemdelingschap. Vreemdelingschap wil zeggen dat ik door God apart ben gezet. Niet meer om voor mezelf te leven, maar om de eredienst aan hem te beoefenen en te praktiseren. En de inwoning van de geest van God maakt dat ik een vreemdeling ben geworden. Herkent u dat? En als je dat ervaart in je hart, in je leven, dan is dat een van de kenmerken dat God door zijn geest in u, in jou is komen wonen. Ik ben hier niet thuis. Ik ben op doorreis. En daarom slaan we ook als Maranatha gemeenschap Veenendaal onze pinnen niet te diep in deze aarde. Amen. Dat klonk nog niet voltallig, maar ik hoop dat u het wel met me eens bent. Dat is belangrijk. Want broeders en zusters, uitzien naar de komst van de Heer, zonder vreemdelingschap te beoefenen, is bijbels gezien onmogelijk. Want we zijn losgekocht uit de slavernij van Satan en zonde. En God heeft ons geheiligd en apart gezet om toegewijd aan hem te leven. Door eer en door oneer, door goed gerucht en door kwaad gerucht, om met opgeheven hoofden de Messias uit de hemelen te verwachten. Daar hoor ik naar mijn tweede gedachte. Paulus gaat in gesprek. Want nu ga ik daarop verder. Want ons vreemdelingschap, ik heb dat al gezegd, moet niet leiden tot vreemd gedrag. We zijn wel in de wereld, maar niet van deze wereld. Ik heb een degelijke opvoeding gehad. En ik heb de wereld altijd als een bedreiging gezien. Toen ik jong was, in mijn tienerjaren, vond ik dat heel moeilijk. De wereld was slecht en je had de gelovigen. En die konden totaal niet met elkaar omgaan, dat moest je maar mijden. En ik had ook het idee, echt letterlijk zelfs, ik zal je de details besparen, maar met een boekje in een hoekje. Beetje dat. Helemaal teruggetrokken. Dat mensen tegen me zeiden, volgens mij heeft hij godsdienstwaanzin of zo. Dus we moeten niet vreemd gaan doen. Vreemdelingschap wil zeggen dat je wel met beide benen in deze wereld staat. Ik sta wel in de wereld, maar ik ben er niet van. God heeft mij gewild in 2016. Dat was voor mij een hele ontdekking hoor. In de strijd waar ik doorheen ging. Maar hij heeft verlangd dat ik vandaag leven zou. En dat ik vandaag hier mag spreken. Hoe moeilijk de tijd ook is. Ik heb dezelfde strijd als jullie, ik ben niet anders. Maar hij heeft dat gewild. Dat is zijn plan geweest. En daarom, broeders en zusters, vreemdelingschap leidt er niet toe dat wij onszelf helemaal terugtrekken met een boekje in een hoekje. Nee, wij hebben de allerbeste boodschap. En waar gaat het nu om? Dat wij de wereld beïnvloeden en dat de wereld ons niet beïnvloedt. Kijk, een schip,
dat is gemaakt om op het water te drijven, of niet? En dat kan heel veel water zijn, als die maar blijft drijven. Maar water in het schip, daar is die niet voor gemaakt. En zo is het met een christen in deze wereld. God heeft ons geschapen in deze tijd. En zijn genade is genoeg en overvloedig om jou en mij niet met een lang gezicht te laten leven. Van het moet dan maar met een blij rond gezicht. Enthousiast en toegewijd. Niet naïef. Je ogen open en je oren ook. Maar gepassioneerd voor de Heiland. Alleen, wij zijn geroepen om de wereld te beïnvloeden. En we moeten ervoor waken dat de wereld ons beïnvloedt. Mag ik eens vragen? Wat is jouw impact op de ongelovige wereld in jouw omgeving? Welke impact is sterker? Die van hen op u of die van u op hen? Daar gaat het om. Vreemdelingschap is dus belangrijk in deze tijd. Maar tegelijkertijd moeten we beseffen dat niemand zo'n goede, hoopvolle, gefundeerde boodschap heeft dan zij die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben liefgekregen. Dus niet uit angst terugtrekken, niet gestrest gaan leven. We zijn de rust ingegaan, het is goed tussen God en mij en ik mag hier mijn tijd uitdienen op een positieve manier. En dat is ook belangrijk voor onze jongelui. In mijn jonge jaren, ik kwam weinig mensen tegen die echt enthousiast de Heer Jezus volgden. En ik heb lang een dubbel leven geleid. Totdat ik tegen de Heer zei, toen ik christenen tegenkwam die echt enthousiast en toegewijd waren: Heer, als ik dan voor u moet gaan leven, dan wil ik het zoals hij dat doet. En anders hoeft het voor mij niet. En toen gaf hij het. Dat is ook nog mooi, hè? Toen gaf hij dat leven. En dat is onze opdracht, onze roeping. Dat is ook een gevolg van het volgen van Jezus. En Paulus is daarin een voorbeeld. Hij is geprikkeld in zijn geest, maar hij trekt zich dan vervolgens niet terug. En daar kan ik zo van leren. Weet je, als ik dit dan lees, hè, ik weet niet hoe jullie dat lezen. Zeg ik: Heer, geef me een dubbel deel van Paulus. Creatief is die, enthousiast. Hij zet stappen in het geloof. Het is niet allemaal toekijken en beredeneren. Hij gaat erop uit. Dat vind ik heerlijk. Dan ben ik jaloers op die mensen. Dan zeg ik: Heer, geef me een dubbel deel van deze man. Want hij gaat in gesprek en niet met de minste. Hij gaat met Joden in gesprek, vers 17 van Handelingen 17. En hij gaat met Grieken, lees heiden, in gesprek, vers 18. En dan uiteindelijk krijgt het gesprek wat hij heeft een vervolg met een aantal wijsgeren, zegt de herziende Statenvertaling. Nou, ook niet de minste. Wijsgeren, je kan ook een ander woord gebruiken, filosofen. Nou, dan moet je toch van hoge huizen komen als je met hen de confrontatie aan wil gaan. En dat is wel interessant, zeker in het vervolg van de boodschap. Filosofie, dat betekent in het Grieks houden van wijsheid. Philo, houden van. Sophia is wijsheid. En dan moet je nu even bladeren naar 1 Korinthe 1. Het is misschien een beetje bijbelstudie vanavond, maar dat maakt niet uit. 1 Korinthe 1. Dus die filosofen, moet even vasthouden, waar Paulus mee in gesprek gaat, die houden van wijsheid. En hij gaat in gesprek met Joden en heidenen, Grieken. En dat is interessant wat dan in 1 Korinthe 1 vers 23 staat. U kent die tekst allemaal uit uw hoofd. En dat vind ik van mannelijke moed getuigen. Schitterend, heel mooi. Dan zegt hij in vers 23, 1 Korinthe 1. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde, voor de Joden struikelblok en voor de Grieken, die filosofen, dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Dat is mooi, hè? Paulus laat die wereld op zich inwerken. Raakt geprikkeld in zijn geest. Maar trekt zich niet terug. Hij zegt: dit is de mogelijkheid voor mij. En broeders en zusters, wij leven in de eindtijd echt. Dit is onze roeping. Om niet terug te schrikken. Om niet fijn knus weg te kruipen in de Maranatha Veenendaal of zo. Of waar u dan ook toe behoort. Maar om met blijdschap en hoopvol en enthousiast de wereld in te gaan. Wij prediken Christus. Dat wil zeggen de door God gezalfde, de Messias. En in Christus, die prediking, hè, dat is de kracht van God en dat is de wijsheid van God. En die moet de boventoon voeren. En alles en iedereen moet daaronder buigen. Dat moet uitgangspunt zijn. Is toch geweldig, de beste boodschap. Wij moeten ons niet terugtrekken. Wij hebben iets te vertellen. De wijsheid van God wil God door ons heen verkondigen. En de kracht van God. Dat is kracht hoor. Dat is dynamiet, het evangelie. Herken je dat in je leven? Dat is in mijn leven zo'n werkelijkheid geworden. Het evangelie als dynamiet. Het zette me in beweging. Ik was door niemand in beweging te krijgen de goede kant op. De verkeerde kant op, daar had ik niet zoveel mensen voor nodig. Het ging vanzelf. En God greep in. De kracht van God openbaarde zich in mijn leven. En de wijsheid van God. Waardoor, wat broeder Henk ook zei, hij het denken van ons gaat vernieuwen. En Paulus gaat het gesprek aan. Ik moet een beetje de vaart erin houden, maar ik vind het zo mooi dit. De Heer zelf is de wijsheid. Nou, twee filosofische stromingen. En dat is heel belangrijk voor 2016. In de allereerste plaats de Epicureërs. Dat waren de volgelingen van Epicurus, als ik het goed uitspreek. Dat was de eerste stroming waar die mee in aanraking kwam. Het is heel interessant hoe deze mensen dachten. Het is net 2016, echt hoor. Luister maar. Die Epicureërs, dat waren hedonisten. Wat leerden zij? Zij leerden onder andere dat het voornaamste levensdoel van een mens het zoeken naar geluk en genot is. Dat is het voornaamste levensdoel. Hun motto was, geniet het leven zolang het nog kan. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En alsof het nog niet genoeg was, epicurisme is gebaseerd, dat is heel belangrijk in de context van Handelingen 17, op het evolutiedenken. Dat wil zeggen, de wereld komt voort uit materie en toeval. En dit leven, deze stroming, leidde uiteindelijk tot afgoderij en immoraliteit in de heidense Griekse cultuur. Nou, het is toch 2016 of niet? De Bijbel zegt, Paulus schrijft het, dat mensen in de laatste dagen meer liefhebbers van zingenot zullen zijn dan liefhebbers van God. Dit is het. En waar ik zin in heb en waar ik lust toe heb, en welk verlangen ik heb, dat moet nu bevredigd worden. En daar moet alles en iedereen aan meewerken. Iedereen moet er ook voor buigen. En dat mag alles kosten. Als mijn eigen ik maar bevredigd wordt. Het hedonisme is erg actueel. En deze stroming van de Epicureërs, die zouden zo vandaag, ja, die wandelen vandaag rond. Mensen die leven voor genot en geluk. En ik ga het niet allemaal invullen, maar u past het wel toe vandaag. Daar gaat hij mee in gesprek. Filosofen, mensen die houden van wijsheid. Nou weet je, mensen van het evolutiedenken, hè? Er zei wel eens iemand, u kent dat grapje natuurlijk wel. Maar als je in evolutie denkt, in toeval en in een knal en zo, dan heb je een groter geloof dan een christen. Maar dat is toevallig. Kijk, wij hebben nog een schepper die een bepaald plan heeft en dat uitvoert. Maar dit is zomaar een knal. Dus uiteindelijk heb je nog een veel groter geloof als je daarin gelooft, dan dat je gelooft in Genesis 1 tot Openbaring 22. Nou, de tweede stroming die we tegenkomen waren Stoïcijnen. Nou, die mensen die kom je ook vandaag tegen. Wat was dat? Nou, zij leerden alles wat in de wereld gebeurt, dat is volgens de Stao van tevoren onverbiddelijk bepaald. Dat is vastgesteld, daar verandert de mens niks aan. Alles wat in de wereld plaatsvindt is van tevoren vastgesteld. En de reactie, luister goed, van de mens hierop, op dat van tevoren bepaalde, vastgestelde, de reactie van de mens hierop is dus bepalend voor zijn geluk. Hoe reageer je daarop? Er zijn dingen die je kan niet veranderen. En jouw reactie op die onveranderbare dingen, die van tevoren bepaald zijn, dat bepaalt je geluk. Stoïcijnen, en u herkent ze, die laten zich dus ook niet leiden door emotie of door gevoel. Je moet je gevoel en je emotie gewoon ondergeschikt maken aan de reden, aan het intellect, aan het verstand. Dus zodra je je laat leiden door gevoel en emotie, ben je uit evenwicht. Dus de reden, het intellect, het verstand, dat moet de boventoon voeren. Zij leerden ook dit. Dat is ook heel actueel. Je moet het goede in de mens, door middel van het verstand verder ontwikkelen. Wij hebben God niet nodig. Wij hebben genoeg aan onszelf. En de Stoïcijnen leerden dan ook, wij zijn de wetenschap, wij zijn de ontwikkeling, het verlichtingsdenken. Nou, het is toch alsof Handelingen 17 gewoon 2016 is, of niet? Ik hoop dat u zich een beetje in verplaatst en meedenkt. Nou, Paulus die gaat met ze in gesprek en hij begint gelijk stevig van wal te steken. En ze noemen hem een praatjesmaker. Andere vertalingen die noemen dat anders. Maar in de herziende Statenvertaling staat dat. Een praatjesmaker. En weet je, in het Grieks is dat heel mooi. Weet je wat daar staat? Dat betekent dit eigenlijk. Iemand die ideeën als een kip oppikt en ze vervolgens uitspreekt zonder ze zelf helemaal te doorgronden. Ik zal het herhalen. Dus Paulus die pikt wat zaadjes op. Hij geeft dat vervolgens weer door. Hij spreekt dat uit, maar hij doorgrondt het zelf niet. En ze zeggen tegen hem, wat is dat voor een praatjesmaker? Nou, dat kunnen ze misschien wel tegen u of jou ook zeggen. Ik heb door de tijd in al zoveel etiketten opgeplakt gekregen. Maar als ze op je rug zitten, dan zie je ze niet. Maar Paulus ging gewoon door. En dat is zo mooi. Want wat ik nou zo, dat vind ik zo interessant. Vervolgens wordt hij meegenomen. Ze willen toch meer van weten. Het is zo'n praatjesmaker. Maar het laat ze niet los. Dat is bijzonder. Ze zijn toch ergens door geraakt. Ze willen meer weten. En hij wordt meegenomen. En dat is heilige humor van God. Naar de Areopagus. Nou, en Areopagus, dat betekent heuvel van Ares. Dat was een Griekse oorlogsafgod. En de Romeinse naam voor Ares is Mars. Dus het werd ook wel genoemd de heuvel van Mars. Of heuvel van Ares, de Areopagus. Nou, een Griekse oorlogsafgod. Moet je eens even nadenken. Daar werd die Griekse oorlogsafgod aanbeden. En Paulus, kom ik straks op, mag daar gaan spreken over de voor hen onbekende God. Broeders, zusters, wij kunnen geprikkeld raken door wat we zien in deze wereld, door wat we horen. Maar weet je, en ik kan ervan getuigen uit mijn eigen leven, als je je openstelt voor de leiding van Gods geest, dan brengt die je soms op plekken die je van tevoren helemaal niet had uitgedacht. Als je aan Paulus van tevoren had gevraagd toen hij rondwandelde door Paulus, jij staat straks op de Areopagus hoor, echt. Jij spreekt straks over Jezus Christus en zijn opstanding en over de schepping. Nee, dat meen je niet, had hij dan gezegd. Maar hij stelt zich blijkbaar beschikbaar voor de Heer. En broeders en zusters, ik wil je echt uitdagen daartoe. Juist in 2016. Daar waar wij beschikbaar zijn voor hem. Ja, maar ik ben niet geschikt, hoor ik gelijk iemand roepen. Daar gaat het helemaal niet om. God maakt ongeschikte geschikt. Maar daar waar je zegt, Heer, ik wil die resterende tijd van mijn leven, dwars tegen afval en verval, van u getuigen. En ik wil uw waarheid proclameren in een verloren gaande wereld. Dan brengt God je op plekken, joh. Nou, ik zal geen voorbeelden allemaal gaan noemen, maar ik kan ervan getuigen. En het is de moeite waard om je voor hem open te stellen. En dan krijg je ontmoetingen zoals Paulus hier. Ja, dat hadden ze eigenlijk... Ja, dat hadden ze nooit kunnen denken. Op die heuvel van Ares, een Griekse oorlogsafgod, gaat Paulus spreken over de ware God. En de Areopagus was destijds het bestuurlijk godsdienstig centrum waar onder andere recht werd gesproken. Nou, nu ga ik naar mijn laatste gedachte. Want nu gaat Paulus verkondigen. Dus het eerste was, Paulus liet zijn zintuigen werken. Herken je dat? Herken je dat? Ben je nog thuis in deze wereld? Of herken je iets van het vreemdelingschap? Mijn tweede gedachte was, we trekken ons niet terug. Niet met een boekje in een hoekje. We hebben de allerbeste boodschap. En nu steekt hij van wal, want nu gaat hij verkondigen. Hij gaat preken, hij gaat proclameren. Het is interessant, hoewel de Bijbel geen wetenschappelijk leerboek is, is de inhoud ervan wetenschappelijk nauwkeurig, las ik in de voorbereiding. Dat vond ik het mooie. Hoewel de Bijbel geen wetenschappelijk leerboek is, is de inhoud ervan wetenschappelijk nauwkeurig. Paulus die brengt het evangelie aan intellectuelen. En vandaag wil iedereen ons doen geloven dat wetenschap het geloof in de schriften uitsluit. En dat is natuurlijk waardoor velen ook op universiteiten omgaan. Als je niet vaststaat in de schriften, niet leeft vanuit die hechte, intieme relatie met God, Velen gaan erom. Want het lijkt alsof de wetenschap de Bijbel kan weerleggen.
Maar dat is niet zo. En Paulus, en ik geloof echt dat we dat wat dat betreft ook apologeten vandaag nodig hebben, die ook wetenschappelijk de discussie aan kunnen gaan met ongelovigen. Natuurlijk is het goed als we zeggen, ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf. Ik ben door een broeder gedoopt. Die zei altijd, als de vis in Jona zat, had ik het ook geloofd. Nou, dat is waar natuurlijk. Maar Jona zat in de vis, en dat is ook waar. Waarom? Omdat God het zegt. Nou, dat is heerlijk. Blijf bij die eenvoudigheid. En de vrede van God is in je hart. Maar ik geloof dat deze tijd ook vraagt om godsmannen vervuld van de Heilige Geest, die wetenschappelijk ook de discussie aankunnen, het gesprek aankunnen met ongelovigen. En dat mag best een gebedspunt voor u zijn. Echt. Juist in onze dagen. Maar Paulus, die deinst niet terug, maar hij brengt het evangelie. En wat doet hij nu? En dat is de kern van mijn laatste gedachte. Wat is zijn uitgangspunt? Ik heb van beide stromingen iets gezegd, hè? Maar waar begint hij mee? Wat is het fundament van zijn prediking? Dan gaat hij uit van de schepping door een schepper en van opstanding uit de doden door Jezus Christus. Dus hij begint bij twee mysteries eigenlijk. Dat is het uitgangspunt. Dus Paulus past zijn boodschap niet aan en hij zegt, oh ja, jullie hebben natuurlijk gestudeerd. Ik zal even een andere insteek maken. Iets aanpassen. Nee, Paulus zegt, als je me de ruimte geeft, dan ga ik ook van start ook. Waar begin je, Paulus? Schepping. Geen toeval, geen materie, maar een schepper. De architect, dat is de God van de Bijbel. Heer van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus. In zijn kruisdood, maar vooral in zijn opstanding. Daar staan die wetenschappers. Wat een mannelijke moed heeft deze man gehad, hè? En hij schijnt helemaal niet zo groot geweest te zijn. Dus je hoeft niet groot te zijn. Je hoeft niet breed te zijn. Het gaat erom, broeders, zusters, zijn wij beschikbaar voor de Heer? Om vandaag een getuige van hem te zijn. En zijn we bereid om ons denken en ons hart te laten vormen en te vullen met de waarheid van het woord van God? Want de waarheid zal je ook in 2016 vrijmaken. Paulus gaat het gesprek aan. Hij schroomt niet. Want zowel de schepping als de opstanding, beide godsdaden gaan ons begrip en intellect erboven, maar vormen tegelijk het fundament van ons geloof. Hij schroomt niet om te midden van een genotscultuur, om te midden van het evolutiedenken, in een maatschappij waarin de menselijke reden het voor het zeggen had, deze Bijbelse waarheden te delen. En dat vind ik heel belangrijk vandaag, want er wordt heel veel water bij de wijnen gedaan. De ene doet dat heel aan publiek, openlijk, en de ander wat mondjesmaand verkapt, bedekt. Maar er wordt heel veel water bij de wijn gedaan. En dat is zo niet alleen jammer, maar dat is tegen de schrift in. We zullen niets hiervan afdoen en niets daaraan toevoegen. Niet in 2005 en ook niet in 2016, totdat de Heer komt. Vasthouden aan het door God geïnspireerde woord. En dat, luister goed, terwijl de mensen in Athene allemaal wat nieuws wilden horen. Dat lezen we in vers 21 tot en met vers 23. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en om wat nieuws te horen. Nou, ook dat is herkenbaar, toch? Mensen vinden het al snel saai vandaag. Ja, die man, die boeit niet zo erg, hoor. Hij is een beetje te druk of hij is een beetje te stil, hij is een beetje te lang of te saai. Of ik kan het niet wat korter zeggen of wat compacter. Allemaal redenen. Velen vinden het saai en willen wat nieuws horen. Maar misschien wat dichter bij uw hart. Velen bekijken alles wat met de media te maken heeft om wat nieuws te horen, om te zien. We twitteren, we zijn actief op Facebook. En noem maar op. En soms kom ik mensen tegen, ik heb geen Facebook trouwens, maar dan hoor ik ervan, joh, ik kijk wel eens foto's op Facebook, maar nou ben ik hem in levende lijven tegengekomen. Maar hij kan amper praten. Dus je ontmoet een heel ander persoon dan dat hij op zijn Facebook, op zijn Twitter zit. Daar zet hij wel steeds iets nieuws op. En dan denk je, nou, dat zal wel een indrukwekkende verschijning zijn. Maar het blijkt dus dat hij eigenlijk zichzelf een beetje verbergt.
Hij is niet echt, hij is niet puur, maar hij toont wel steeds iets nieuws. En iedereen kijkt weer. Dit is echt de tijd waarin wij leven. We hebben behoefte aan iets nieuws. Niet alleen buiten de kerk, maar ook binnen de kerk. Het moet wat anders gaan. Het moet wat meer drama zijn en theater en dat soort dingen. Dat spreekt de mensen vandaag aan. En Paulus zegt, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God. Het moet allemaal iets korter. Er moet meer tijd zijn voor de muziek en al dat soort dingen. We hebben een groter podium nodig om het woord, het evangelie te brengen. Iets nieuws, het moet anders. Het woord van God is levend en krachtig, ook vandaag. En weet je, ik heb een serie gehouden elders in het land over het boek Nehemia. Daar kwam het wetboek weer binnen, hè? Nehemia 8. Was dat wetboek nieuw? Het wetboek was helemaal niet nieuw, maar er lag stof overheen. Weet je wat echte geestelijke herleving is? Weet je wat opwekking is? Als het stof van je Bijbel en van je ziel afgaat. En dat je die aloude waarheden tot je neemt. En zegt en beleidt en gelooft wat we net gezongen hebben. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Want ik hoor toch zo gaande zijn woord, zijn stem. Dat is geestelijke herleving. En al die nieuwigheden, al die trends en al die hypes. Vandaag zijn mensen bevredigd, morgen zijn ze het weer zat. En zitten ze weer in de put. En dan zeg ik, hé, jij zat toch in de flow? Ja, dat zat ik ja, maar nu niet meer. Dat heeft vaak te maken met die kortstondige bevrediging. En die tijdelijke bevrediging. En dat is aangrijpend. Dat was in Athene zo, dat is vandaag zo. En waak ervoor in je eigen hart, in je eigen leven. Paulus die gaat erop in. Oh ja, zeker, Athene was godsdienstig genoeg. Zeer religieus. Veel altaren, veel afgoden, net als vandaag. Ook hier op de Veluwe. Het gaat niet om brute goddeloosheid altijd. Maar je kan heel degelijk zijn, ik weet het uit mijn eigen leven. Heel vroom zijn. En toch ver van God verwijderd zijn. Mensen kunnen op grond van je buitenkant positief over je spreken. Het is toch wat, die jongen. Dat werd voor mij ook gezegd. Maar mijn hart was ver van God af. Het gaat erom dat we puur en echt leven. Want we kunnen ook heel godsdienstig, heel religieus zijn en toch afgoderij bedrijven. Zo gericht op onszelf of op je theologie of dogmatiek, is dat ook afgoderij? Ook dat is afgoderij. Als Christus niet het middelpunt is, is het ook afgoderij, echt. En heeft het voor God geen waarde. Het gaat om hem. En een ander, je ziet het in veel huizen vandaag. Ik heb vroeger, sommigen van jullie weten dat, in de makelaardij gewerkt. En hoeveel huizen kwam ik niet binnen waar een Boeddha-beeld stond. Waar allerlei religieuze uitingen stonden die ik tegenkwam, aan de muur hingen. Veel mensen zijn vandaag religieus. En iedereen vult het op een andere manier. In Athene was het ook zo. En velen vandaag vluchten in de sport en in de seks en in de drank. In het werk, in het occultisme. Ik moest vanmorgen in Leiden spreken. Toen had ik ook dit pak aan met tenue. En toen reed ik in mijn auto en naast mij reed een auto vol met Feyenoord supporters. Die gingen vanavond naar de bekerfinale. Die begon ook om 6 uur trouwens. En hun had ook hun tenue aan. En hun leefden voor hun afgoden. En toen reed ik naast elkaar en toen keken ze zo eens aan. En toen dacht ik, wat is nou het verschil tussen hun en tussen mij? Ja, we hebben een ander pak aan. Maar is mijn hart recht voor God? Kijk, zij tonen openlijk waar ze voor zijn. En hun hart is erbij. Maar ik kan een heel degelijk pak aan hebben, zoals vanavond. Maar is mijn hart recht voor God? Anders heeft het voor God geen waarde. Afgoderij, broeders, zusters, dat openbaart zich op vele soorten manieren. Ook in Athene. En Paulus die maakt van de gelegenheid gebruik. Hij zegt, die onbekende God, blijf nog even luisteren. Die zal ik eens aan je verkondigen. Hij is creatief. Hij gaat niet gelijk met het vingertje staan, maar hij maakt van de gelegenheid gebruik. Dat is mooi, hè? Dat heb ik ook moeten leren. Je kan heel snel op je strepen gaan staan. Ja, zo denk ik. Maar Paulus die ziet een mogelijkheid en die is zo creatief. Ik heb ook wat dat betreft gebeden. Heer, geef me een dubbel deel van zijn creativiteit. Hé, die onbekende God. Ja, je wil natuurlijk je geweten rustig houden, hè? Want stel voor dat je er eentje vergeet. Nou, die verkondig ik je. Geef me even, dan zal ik het uitleggen.
En dat is zo bijzonder hoe Paulus dit uit gaat leggen. De onbekende God, die verkondig ik je. En dan begint hij vers 24. Hij zegt, de God die ik dien is de schepper van hemel en aarde. Daar begint hij, bij de schepping. Geen toeval, geen knal, maar een schepper met een plan en een doel en een verlangen. Met een hart wat uitgaat naar mensen. Zegt hij vers 24. In vers 25 zegt hij, de God die ik jullie verkondig is niet alleen schepper, hij is ook onderhouder. Mooi is dat, hè? Dat wat hij schept, wat hij gemaakt heeft, onderhoudt hij ook. En wij mogen vandaag zeggen, hij draagt ons door het woord van zijn kracht. Hij is betrokken op ons leven. Wil je nog wat weten over de God die ik dien? Die jullie de onbekende noemen. Vers 26. Hij is ook de regeerder van deze wereld. Hij werkt aan op de volvoering van zijn plan. Vers 30. Daar spreekt Paulus over. De God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Dat alle mensen zich moeten bekeren. Dat wil zeggen, hij verkondigt zijn God als de heiland. Als de heelmeester. Die mensen innerlijk heel maakt. En dan ook het aangrijpende van vers 31. De God die ik dien, dat is ook de rechter. Die eenmaal een dag zal houden waarop hij recht zal spreken. Waarop hij oordeel zal spreken. Dus hij heeft het over een schepper, een onderhouder, een regeerder, een heiland, een rechter. En die onbekende God, dat is de God van de Bijbel. Dat is de levende en omdat hij leeft, spreekt hij ook. Hoe dan? Nou, op drie manieren. In de eerste plaats spreekt God door de natuur. Psalm 19. In de tweede plaats spreekt God vandaag door de schriftuur. U kent het lijstje wel misschien, sommige ouderen. Johannes 1 vers 14. Hij is het vlees geworden woord. En in de derde plaats spreekt God vandaag ook door ons geweten. Dus de Bijbel, daardoor spreekt God tot ons. Ons geweten, de spy of God, de spion van God. En door de natuur. Die onbekende God die openbaart zich. En dan komt Paulus tot de climax in vers 30. Waarin die zegt dat alle mensen zich moeten bekeren. En het is interessant dat hier gebruikt wordt het woord voor bekeren, metanoia. Bekering begint niet bij een andere levenswandel. Bekering begint bij de vernieuwing van je denken. Iemand die niet gelooft in de Heer Jezus Christus, die denkt ongezond. Die is ver van gezond verstand. Daar moet je natuurlijk niet mee beginnen, dat begrijp ik ook wel. Maar dat is uiteindelijk wat hier staat. Bekering heeft alles te maken met vernieuwing van je denken. En wat is nou het jammere? Dat heel veel mensen vandaag bekering alleen toepassen op een uiterlijke verandering van je levenswandel. Maar God begint altijd binnenin. Zo belangrijk. En zoals ik denk, zo ga ik ook leven. Paulus zegt tegen de mensen daar op de Areopagus, metanoia, kom tot je verstand. Kom tot nadenken. Even terug waar ik net was. Tegen wie heeft hij het? Filosofen. Zij hielden van wijsheid. Zij waren zelf de wijsheid. En hij zegt tegen die mensen, nou, dat getuigt van mannelijke moed of niet, kom tot je verstand. Kom tot nadenken. Metanoia. Ontwaak. Ga helder denken. Mag ik eens vragen, is dat in uw, in jouw leven gebeurd? Die vernieuwing van jouw denken. Dat is echt de bekering. Want als het hier tussen je oren goed gaat, dan verandert de rest van je leven ook. Ik heb het voorbeeld wel eens eerder gebruikt, maar ik vind dat altijd wel een goed voorbeeld. Kijk, op de televisie of het internet wordt voor allerlei dingen reclame gemaakt. Of je wordt aangespoord om niet te zout te eten. Om niet te roken. Slecht voor je longen. Niet te vet te eten. We eten natuurlijk geen varkensvlees meer. Dat is allemaal onrein. Het is slecht voor je bloedvaten, noem maar op. Maar weet je waar nooit voor gewaarschuwd wordt? Voor wat er binnenkomt in ons denken. En de Bijbel spreekt juist daarover, dat het daar begint. Dus dat moeten wij als christenen oppakken. Word vernield in je denken. Dat betekent dat de waarheid aangaande God, ook wat betreft de schepping, ook wat betreft de opstanding van Jezus uit de doden, fundamenteel is voor ons.
Daar vullen we ons denken mee. In 2016? In 2016. Want dat is het fundament van ons geloofsleven. En van daaruit worden wij innerlijk vernield van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat is wat Paulus uiteindelijk tegen hen zegt. Nou, in deze prediking, ik hoop dat je er wat in meekomt. Dat het gedurfd is van Paulus. Dat het getuig van mannelijke moed. Het was een echte godsman. Hij ging op hoop tegen hoop. Naar die filosofen, naar die mensen die houden van wijsheid. En hij zegt, kom tot je verstand. Je bent een dwaas. Laat je denken vernield worden. Drie reacties, het is net vandaag. Vers 32 tot 34. Wat staat daar? En toen zij nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. Dat is altijd zo geweest. Dat is niet van, dat was toen al. Broeders, zusters, als wij spreken, getuigen van de hoop die in ons is, met als fundament de schepping door een schepper, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus zijn Zoon, dan gaan er altijd mensen spotten. Als je vandaag getuigt van de opstanding van Jezus, niet dat het een mythe is, maar dat het een werkelijkheid is, het is een helsfeit, en wij met hem opgestaan in nieuwheid van leven, dan krijg je altijd spotters. Ook vandaag. Nu is er ook een tweede categorie. Daar staat in vers 32b over. Wij zullen u hier nog wel eens over horen. Dat zijn de uitstellers. Die heb je ook vandaag. Die zeggen misschien bij de deur als ik ze hand geef, was een fijne boodschap, broeder. En ze knikken eens naar je. Maar ze doen er niks mee. Wat ze precies fijn vinden, dat weet ik ook niet. Begrijp je, die uitstellers. Weet je, morgen is het woord van de tegenstander, van Satan. God zegt altijd heden. En dan wil ik aan jou op je hart binden vanavond. Heden indien je zijn stem hoort. Verhard je hart niet. Maar laat je leiden. Wie zegt dat je er morgen nog bent? Het kan geen uitstel leiden. Wij zijn mensen die vergankelijk zijn. En dit is ook de ernst van het evangelie. Kies dan heden wie je dienen wil. Als Baal God is, volg hem na. Dus de God van de Bijbel, de ware God is, volg hem na. Maar wees niet halfslachtig. Ga weg uit dat grijze gebied en stop ermee om een grijze muis te zijn. Maak heden een keus. Vandaag. En de vrede van God zou je deel zijn. Spotters, uitstellers. Maar Gode zij dank. Wat zegt vers 34? Maar sommige mannen sloten zich bij hem aan. En geloofden. Mooi, hè? Broeders, wij kunnen gewoon, broeders en zusters, wij kunnen gewoon met de Bijbelse waarheden ook op intellectuelen af. Het is voor alle mensen. U kent dat verhaaltje toch wel uit Amsterdam, van die open deurdiensten? Daar moet ik altijd aan denken bij dit stukje. Er was een man die was zo enthousiast voor de Heer Jezus. En dat waren van die diensten om 12:30. Als je dan even pauze had, dan kon je even die open deurdienst bezoeken. Had je gewoon meditatie van een kwartiertje. En dan was je opgebouwd, die boterham, die werkte je daarna naar binnen toe. En dan ging je weer aan het werk. En er was een man die stond alle mensen binnen te... Ja, hij wilde ze bijna binnen slepen, maar dat mocht natuurlijk niet. Maar was zo enthousiast. Hij zei, kom binnen. Ik heb goed nieuws voor u. En toen kwam er ook een man en ik dacht, nou, die wil ik ook binnen hebben. En hij keek hem al aan met zo'n glimlach. En hij zei, meneer, ik nodig u van harte uit voor de open deurdienst. En dan wordt het evangelie verkondigd, de blijde boodschap. Toen zegt die man tegen die jongen die zo enthousiast was. Hij zei, weet je wel wie ik ben? Hij zei, nee, dat weet ik niet. Hij zei, en trouwens, weet je wel wat mijn titel is? Hij zei, ik ben dokter in de theologie. Hij zei, nou meneer, dat maakt niks uit. Het is voor de grootste van de zondaren. Dus u bent ook welkom. Dat was mooi. Hij was wervend. Brandend hart voor de Heer Jezus. Sommigen geloofden. We moeten aanhouden. We mogen doorgaan. In het geloof en in de verwachting. Dat hoe dwaas de boodschap van het kruis ook is. Voor Jood en voor Griek. Of het nou een ergernis is of een dwaasheid. Voor hen die geloven. En ik hoop dat je van hele harte amen zegt. Is het de kracht van God geworden. Tot behoud, tot redding. En dat tot in alle eeuwigheid. En ik ben er blij mee. Met de boodschap van het kruis. Want dat is de boodschap. Die mijn leven totaal en radicaal heeft veranderd. En God openbaarde zich aan het kruis als het lam van God. En hij heeft mij meegenomen. En ik mag vandaag getuigen. Ik ben met Christus gekruisigd. Doch ik leef niet meer. De wereld mag gedwaasheid vinden, maar ik ben met Christus opgestaan in nieuwheid van leven. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En ik heb geen ander verlangen dan te volharden in deze prediking de boodschap van het kruis. Door goed gerucht en door kwaad gerucht, door eer en door oneer, omdat ik weet dat de boodschap van het kruis nooit leeg tot God zal weerkeren. Intellectuelen komen tot geloof. Eenvoudigen van geest komen tot geloof. Omdat het woord levend is en krachtig is. En daarom, broeders en zusters, beoefen, praktiseer het vreemdelingschap. Wees geheel anders als deze wereld, want je bent met bloed gekocht en betaald. Wees een vreemdeling hier beneden. En blijf ver af van de hoererij met deze wereld. De wereld die voorbij gaat. In de tweede plaats, draag de boodschap uit. We hebben een boodschap van hoop. Trek u niet terug met een boek in een hoek. Maar stel u beschikbaar voor hem. Die u gekocht en betaald heeft met zijn eigen bloed. En in de laatste plaats, verkondig. Dwars tegen alle kritiek in. Dat God de schepper is van hemel en aarde. En verkondig de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat totdat hij komt. Weg wereld, zegt een heel oud versje dat ik vroeger leerde. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren. Alles. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En daarom, hoe de tijd ook zich ontwikkelt, hoe hoog de nood ook zal gaan, veilig zijn we in Jezus' arm. En ik ben er blij mee. Want ik heb het leven hier in de tijd ontvangen. En dat is een leven wat eenmaal begint. En wat nooit meer zal ophouden. Geprezen zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen.